Dit is de Koffiekorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Mooi, nieuwe Koffiekorner. We zijn er weer met de beste kopper aller tijden bij de FC. Eén van de. Martin Drent en Stefan Bleker is er ook.
En jij bent er ook.
Ja, mooi. Nou, mooi dat we er weer zijn. Stellings, de ervaren spelers zakken door het ijs.
Eens.
Eens.
Het gaat niet over ons, maar om de FC. Okay. Er is plek voor Bakuna in de eerste elf.
Eens.
Dit is een nederlaag zonder perspectief.
Eens.
Oneens.
Als ik niet had mogen koppen, speciaal voor jou, Martin, had ik een hele andere carrière gehad.
Eens.
Ja, dat was nog minder geworden waarschijnlijk.
Er was er helemaal niks over gebleven. Maar nee, maar koppen vond ik ook echt het leukste wat er was. Ja. Je vroeg ook gewoon aan je ploeggenoten voor een training van, nou, knal eens wat ballen voor de goal. En dan vloog je erin. Want je sprong hoog, je kon hard koppen, gericht koppen.
Verstand op nul, was voor jou nooit moeilijk?
Nee, die stand stond daar geregeld op, zeg maar. Het gevoel van je timing en een bal koppen, zeg maar. Ja. En dat je hem dan echt perfect raakt. Zodat je ook echt kan stoten en de bal eigenlijk als een schot op doel kan koppen. Ja, dat is het allerlekkerste wat er is.
Wat is mooier, een snoeiharde kopbal of een bekeken stiftje in een bepaald voetbalstadion in Nederland?
Ik vind de kopgoals over het algemeen de mooiste goals.
Mooi, man. Ja. We gaan het er zo verder over hebben. Want dat koppen, dat vertel ik straks wel even. Okay. Eerst even de FC.
Ja.
1-0 verloren op bij een prachtige club, prachtig stadion. Het was mooi voetbalweer. Alle ingrediënten waren aanwezig, denk ik, voor een mooie middag.
Ja, tot het begon.
Ja. Vertel, het verhaal van de wedstrijd. Eerst Stefan natuurlijk even. Hoe heb je dat allemaal bekeken?
Ja, ik wil niet zeggen dat ik schrok. Maar het was echt ongelooflijk slecht. En dat vind ik dan best wel bijzonder. Je weet vaak dat dit soort wedstrijden tussen concurrenten onderin, dat zijn in principe nooit de beste wedstrijden. Maar als ik het dan vergelijk qua mindset, om er even in de woorden direct van Lukien te blijven, met vorige week tegen Heerenveen, waar het besef er wel duidelijk was van wat er voor nodig is om tot een resultaat te komen. En ook in die wedstrijd werd er niet veel gecreëerd. Dat weet je natuurlijk ook zo langzamerhand, dat gewoon een lastig verhaal is voor dit elftal. Maar er zijn wel wat dingen die ze tegen Heerenveen wel voor elkaar kregen en gisteren niet. En dat heeft, denk ik, puur met een bepaalde instelling en over mijn lijkmentaliteit te maken, die je, om direct op die stelling terug te komen, toch bij een aantal bepalende spelers onvoldoende zag. En het leek wel alsof er bijvoorbeeld door een Seuntjes gewoon bewust gesaboteerd werd.
Zo, dat vind ik gevaarlijke uitspraken.
Nou ja, wat ik daar meer mee bedoel, toen hij hier kwam, toen ging het erover dat hij wel eens kon blijven hangen in teleurstelling.
Ja.
Daar begon Lukien toen zelf over en heb ik het ook met hem over gehad. Gaf ook toe dat een gevaar is en dat was exact wat je gisteren zag. Had volgens mij vrij snel door, het lukte niet. En hij kon zich niet over dat punt heen zetten om gewoon zijn taken te blijven doen die van hem verwacht werden. Hij stond overal op het veld. Het was voornamelijk schokken. En dan vraag ik mij af, hoe kan dat? Je bent hier 3 wedstrijden aan het spelen. Hoezo kan jij nu al niet gewoon doen wat er van je verwacht wordt?
Ja, wat vind jij ervan, Martin? Stefan neemt het woord sabotage zelfs in de mond.
Nou ja, in ieder geval, ik weet niet of dat bewust gebeurt. Maar goed, het werd wel aangegeven. Dat Steuntjes in het begin prima meeliep in de organisatie. Ook de verdedigende organisatie.
Go ahead uit, kan ik me nog herinneren.
Ja. Maar dit is natuurlijk geen type die daar makkelijk mee om kan gaan.
Nee.
Weet je, je weet eigenlijk ook van, dit gaat hij niet het hele seizoen doen. Alleen dat hoop je natuurlijk wel, dat hij dat een langere tijd volhoudt. Maar je hoopt ook, en dat is een ander puntje, dat hij in balbezit nog veel meer laat zien.
Ja.
En dat vond ik voornamelijk een teleurstelling. En wat ik een teleurstelling vind, want ik vind Met de spelers, die, want een zoontje is erbij, is wel een aanwinst. He, die kan iets extra's brengen.
Maar dan moet hij wel volle bak gewoon zijn best doen.
Ja, en als hij dat altijd had gedaan, dan had hij bij had hij hoger gespeeld. Weet je, anders was hij ook niet naar Groningen gegaan. Dus ik kon niet zeggen dat het is een speler met een smetje. Het is gewoon een buitencategorie speler. Maar goed, dat hij degradatievoetbal speelt, zegt ook iets.
Mm-hmm.
Dan laat
eigenlijk is AZ nog steeds het hoogste op zijn cv.
Ja, mm-hmm. Maar ik vind dat Groningen ook best veel talent heeft. Er zijn veel talentvolle jongens. Maar wat mij verbaast is, als jij tegen een Almere City speelt, als je tegen een Sparta speelt, dat zijn niet de ploegen waarvan je zegt van, weet je, die gaan kampioen worden. Dat zijn ploegen die serieus, net als FC Groningen trouwens, in de problemen zitten. Nou, als ik dan zo'n eerste helft kijk, wat de strijdwijze was, speelwijze, de tactiek tegen Sparta, ja, dan denk ik van, hoe kan je zo'n tactiek hebben tegen Almere City en tegen Sparta? Dat je gewoon heel compact gaat spelen, inzakken. Ik denk juist van, pak ze bij de strot, zet ze onder druk en ga voor de overwinning. Weet je, dan geef je ook een bepaalde drijf tegen je spelers aan.
Dus eigenlijk, want ik hoor mensen over het heilige vuur. Dus ook opeens zo'n mooie term.
Ja, maar weet je, dat komt. Mensen zien de uitslag.
Ja.
En 1-0 tegen Sparta, dat is teleurstellend.
Ja. Maar mensen die het ook echt hebben gezien.
Ja, ja. Maar we hebben ook een aantal weken geleden al gezien. Ik had Sparta gezien tegen Heracles.
Mm-hmm.
Met verbazing gekeken hoe goed ze waren. De week daarna waren ze weer niks. Ja. Dus, maar
ook bij Sparta is veel gebeurd de afgelopen week.
Het is een club, ook met kwaliteit. Hè? Want die hebben ook een paar goede spelers. Die spits ook. Ik vind dat echt een hele goede spits.
Lauritsen.
Ja. En dat Japannetje of Chineesje aan de zijkant.
Ja, Martin.
Nou?
Ja.
Ja, nee, maar die is ook echt goed.
Koreaantje.
Ja.
Misschien is het wel een Koreaantje, hè? Je weet het niet.
Nee, maar hij is in ieder geval goed. En dat maakt niet uit waar hij vandaan komt. Maar ik denk wel dat je dan begrijpt waar ik het over heb.
Ja.
Ja, maar dat zijn ook buitencategorie spelers.
En dan halen ze een Eiting, kunnen ze zo. En Linsson kunnen ze halen.
Nou ja, dat zijn wel spelers die je verder kunnen helpen. En ook Mitchell van Bergen, die was niet de hele wedstrijd heel gelukkig. Maar daar komt wel dreiging vanuit. En zo had Sparta
nooit een goal trouwens, hè?
Nee, maakt niet uit. Maar Sparta die had, als je dat dan vergelijkt met Groningen over de hele wedstrijd en het gaat analyseren, veel meer dreiging. En dat zag je ook, vond ik, voor het grootste gedeelte gewoon in het veldspel.
Ja.
En ik had ook echt het gevoel van, er mag eigenlijk maar één ploeg winnen ook.
Ja.
En dat is Sparta.
Ja.
Maar laten we nog even, want jij bent zelf een paradijsvogel zelfs, Martin, mag ik jou wel noemen. En jij houdt volgens mij ook van paradijsvogels. Toch nog even terug over Seuntje. Zeuntjes. Mm-hmm. Want hoe kijk je? Jij volgt hem denk ik ook met een extra oog in zo'n wedstrijd.
Nou, ik geniet van zulke spelers. Ja, want die hebben iets extra's. Alleen, ik heb ook vanaf het begin al gezegd, het is geen speler voor die positie. Ja, hij staat nu als linksbuiten, linker middenvelder, af en toe linksback. Weet je, het is een aanvallende middenvelder aan de linkerkant. Ja. Ja, dat is officieel zijn positie dan.
Maar doet ook best veel waar hij zelf zin in heeft, toch? Dus hij zwerft een beetje.
Ja. Nee, maar hij heeft wel de verantwoordelijkheid over een back.
Ja.
En ik zie hem eigenlijk veel liever. Zie ik hem gewoon een beetje rond de spits, in de spits, daaromheen. En dat kost hem dan ook minder energie. En dan kan hij ook nog wel in een hele mooie vrije rol daar iets doen. En de momenten dat hij gevaarlijk wordt, zijn allemaal momenten niet aan de zijlijn.
Aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel een aantal assists nu geleverd. Neem die goal van Willemsen tegen de Eagles.
Ja.
Komt de voorzet van hem vanaf de linkerkant.
Ja, maar dat was niet van de zijlijn. Ja, dat was alweer in de positie dat hij naar binnen was en draaide hij hem wel heel mooi in. Ja.
Bij zijn eerste zijn invalbeurt, zijn debuut, was hier in de Euroborg.
Ja, tegen Almere.
Tegen Almere. Toen had je wel zo'n soort van vleugelspitsactie op links.
Mm-hmm.
Toen gaf hij hem ook met links voor. Dat werd een grote kans. Maar jij vindt dat hij daar dus minder goed in is?
Ja.
Jij wil hem dichter bij doel hebben centraal.
Dichter bij de spits, in de spits, een beetje daaromheen. Ja. Je kan dus één echte spits met hem eromheen. Dan heb je de ideale positie. Maar dat vind ik van Lente ook. En die zie ik ook liever gewoon centraal. Maar goed, in dit systeem moet je daarin keuzes maken. En,
mm-hmm.
Maar hij viel wel heel ver weg, vond ik.
Ja, want hoe valt hij bij zijn medespelers? Want Er was gisteren zo'n moment. Hij kreeg de bal echt op een controleurspositie eigenlijk. Mm-hmm. Probeerde te openen. Lukt niet. Levert bal in. En toen kans voor dat Japannetje, ja. Koreaantje, Chineesje.
Ja.
Mito. Maar dan, en op zich, ik zag hem wel echt wel proberen mee terug te verdedigen. Dus hij liep wel echt mee terug. Alleen vervolgens trok hij zijn bek open naar medespelers. Ik denk zo van, waarom kan ik de bal niet kwijt? Hoe wordt dat dan gepruimd? Hoe wordt hij überhaupt gepruimd in de groep?
Nou, ik vind het moeilijk om daar heel diep op in te gaan. Maar het is natuurlijk iemand met ervaring. Hè? En iemand die zich ook wel laat gelden. Hij is volgens mij best wel introvert. He, dus hoe hij dat precies in die kleedkamer doet, ja, dat durf ik niet zo te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen als jonge voetballer, ja, dan luister je wel.
Omdat hij gewoon een redelijk CV
veel
heeft.
Ervaring.
Ja, ja. Hij heeft meer dan 300 wedstrijden in de Eredivisie achter zijn naam staan.
Ja.
Dat is niet mis.
Nee.
He, maar daarom vind ik des te meer dat je van hem, he, ondanks dat we weten dat er natuurlijk een gebruiksaanwijzing bij zit, wel wat meer mag verwachten. En helemaal, als dat ook nog iets is waar je het met z'n allen over hebt gehad,
ja,
toen hij hier naartoe kwam. En als je dan in wedstrijd 3 of 4, ja, dit al ziet, ja, dat vind ik best wel zorgwekkend. Want ik vind juist dat je nu van hem, helemaal met die voorgeschiedenis, ja, wel iets meer mag verwachten. Ja. En ook dat hij zelf daar nog wat bewuster van is.
Even vanuit de club bekeken.
Mag ik hier nog iets over zeggen?
Ja, natuurlijk.
Want aan de ene kant, je hebt wel gelijk, Stefan. Hoor. Aan de andere kant, de tactiek is ook niet echt op zijn lijf geschreven.
Ja.
Hij is natuurlijk echt een aanvaller. Hè. Wil in balbezit, wil die het verschil maken ook. Maar de tactiek van gisteren, he, was eigenlijk een tactiek van tegenhouden. He, ja. We gaan voor een punt. He, we zorgen dat we inzakken, dat we het compact hebben staan. En ja, dat is niks voor hem. Weet je, het is een aanvaller. En hij heeft echt wel zijn best gedaan. Dat pakt hij niet altijd goed uit. Maar goed, we hebben nu alleen nog maar over zoontjes gehad. Hè? He, ik vind ook wel dat meerdere spelers.
Ik vond dat Hove de slechtste was van het veld. Ongelooflijk hoeveel balverlies hij leed.
Ja, maar ze zaten allemaal er niet lekker in.
Oosting, ook niet lekker. En ja, maar zeg, gold eigenlijk voor heel veel.
Ja.
Bakuna, ook niet lekker.
Ja. Ja, maar je ziet ook bij Vaassen, zeg maar, hè, geweldig keeper. Hè, maar in balbezit, hè, dus op het moment dat hij met zijn voeten iets moest doen, was hij ook wel erg slecht gisteren. Ja. En er kwam eigenlijk geen gevaar uit.
Maar goed. Even die goal, vond je dat dan? Dat flubberde dan toch een beetje zo door zijn handen, die goal.
Vond ik niet eens echt een fout, die goal. Maar daarmee, bij die goal moet je naar Ekdal kijken.
Ja. He,
want die laat zijn man lopen. En het is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Spelen van 6,5 miljoen die verder eigenlijk een voldoende haalt. Maar ja, het beslissende moment. Ja, en voor die beslissende momenten is hij natuurlijk gehaald. Dus ja, ook hij een onvoldoende. Ja. Heel simpel. Maar
heb je ook gezien wat er gebeurde? Er was een blok, hè? Dus een speler werd geblokkeerd.
Ja.
He, waardoor hij vrij kwam. En volgens mij probeerde hij nog te repareren, maar kwam te laat. Maar goed, dat zijn wel momenten. Hè, dat je uitdoet. Want even voor die corner was er ook al een kopballetje, hè, van hem.
Ja, dat was echt daarvoor. Het weer een hoekschop.
Ja, en toen kwam er een corner. En dat je dan, en ik ken dat gevoel, vanuit de corner een wedstrijd verliest. Ja, dat is gewoon kut. Echt kut.
Moeten we hem nou daarna gaan vragen, Stefan? Of zullen we het een keer overslaan misschien?
Wat?
Nou, ja. Hij begint nu natuurlijk weer over zijn voetbalclubje. Dalen en zo.
Ja, maar die hebben toch niet weer verloren dit weekend? Martin?
Oh. Ja.
En helemaal niet uit een corner, lijkt me.
Nou, het is verschrikkelijk. We kregen in de 96e minuut kregen we een corner tegen, wat geen corner was.
Nee,
iedereen kon dat zien.
Kranten staan er ook voor.
In de 97e minuut scoren zij de 2-1.
Ja.
Dus weer verloren.
Weer verloren, ja.
Ja.
Nee, vreselijk.
Maar het is toch ook leuk om volgend seizoen een keer
7 minuten vandaan komen, zeg maar.
Ja.
Weet je, ook dat was
leuk. Ook dat zie ik in alle artikelen. Ja. Maar is wel leuk,
maar
toch?
Kan jij de spelers nog raken?
om tegen andere clubs te spelen een keer een jaartje. Is toch leuk?
Ja.
Ga een keer naar, gewoon de wat kleinere clubs.
Nou, ik moet wel heel eerlijk zeggen, en jullie geloven daar helemaal niks van, maar ik vind de laatste 2 wedstrijden hebben we echt een veel beter niveau gehaald.
Ja. En, dat las ik niet in alle artikelen.
En zijn we groeiende. En we hadden gisteren tegen de nummer 2 gelijk kunnen spelen. Ja. Deze ploeg won, geloof ik, een week eerder met 8-1... van een andere tegenstander bij ons in de competitie. Dus we komen eraan, alleen...
Ja, maar ja, wel laat, vind ik dat.
Nou, laat is niet zo erg. Laat is wel erg.
Maar ben je nog op tijd?
Nou ja, daar ga ik wel vanuit. Ik denk absoluut dat wij erin blijven, ja.
Nou, tot zover het wel en wee van de vijfde klasse E. Of is het, of is het vierde wel?
Op welk niveau heb jij gespeeld, Tino? Laten we daar eens over hebben.
Ja, VV Warfum, hoger kon niet.
Nee.
Ja, Sparta.
Ja.
Even over het algemeen dus, want we hebben ook nog dat penalty moment...
Ja.
gezien met Bakuna. En ik weet niet wat het is, maar ik heb het idee dat hij... best wel wat irritatie oproept bij een steeds groter wordende groep van supporters. Terwijl het de aanvoerder is, is teruggekomen, hè, als grote meneer hier. Heeft zijn haar elke week groen-wit, bij wijze van...
Dat is echt
een
geweldig.
Clubjongen, volgens mij. Alleen, wat is het dan waarom...
Nou ja, ik zie eigenlijk wel wat vergelijkingen met zijn eerste periode. Op een of andere manier, en dat had zijn broertje ook wel... komt in ieder geval, krijgt hij snel... De mensen over zich heen. Hij heeft het ook niet makkelijk. Hij speelt ook, vind ik, de laatste tijd niet zo goed. Je bent misschien ook wel extra kritisch op... omdat je meer van hem verwacht. Maar ik vind dat heel lastig.
Is het een nonchalance of een bepaalde... Want...
Nou ja, het is ook wel kwaliteit op dit moment. Hij levert ook niet wat je van hem mag verwachten. Als je ziet hoe hij af en toe ballen inlevert... soms dan gaat hij een duel volle bak aan. En dan zie je hem met zijn fysiek... He, dat hij hem wint, doet hij best wel goed. Maar soms is het ook een beetje halfbakken, heb ik het idee.
Wat vind jij ervan, Martin?
Ik heb veel respect voor hem. Ja, hij is natuurlijk opgehaald als middenvelder. Hij heeft nog een tijdje aanvallende middenvelder gestaan. Aan de rechterkant. Verdedigende middenvelder. Uiteindelijk is hij daar op de backpositie terechtgekomen. Ja, kan je zeggen van ja, het is eigenlijk geen back. Maar volgens mij heeft hij er heel weinig over gezeurd, tot bijna niet... He, dat hij daar staat.
Niet echt gezeurd, wel een paar keer benoemd.
Nou, misschien dat
ook
dan,
op vragen gewoon.
Ja, maar dan wordt er inderdaad aan hem gevraagd. Ja. Dus dan geeft hij eerlijk antwoord.
Ik denk dat hij dat altijd heel netjes gedaan heeft. Het is een jongen van de club. Hij komt terug bij de club, wat ik ook alweer iets extra's vind.
Ja.
Maar hij staat niet op zijn positie. Het is geen rechtsback, hij zeurt er nog steeds niet over. En iedere speler heeft ook wel eens een keer een wat mindere periode. Nou, het is duidelijk dat hij nu wel een wat mindere periode heeft... Maar kom op, zeg. Je mag, vind ik, trots zijn dat zo'n speler terugkomt bij Groningen. Qua inzet kan je hem nooit iets verwijten, zeg maar.
Nee, maar misschien dat vinden wel. Mensen dus ja. Die zijn het dan niet met jou eens, volgens
mij. Nee, oké. Maar het stukje kwaliteit kan het wel zijn geweest. Mm. Kwaliteit voor die positie, rechtsback.
Ja.
Dan lijkt het allemaal zo van dat hij niet zijn best doet. Dat het misschien wat flegmatiek eruit ziet.
Ja. Maar ook al had hij op doel gestaan, als je vervolgens een panel mag nemen...
Nee, de manier waarop is dan dat je die mensen ook nog gelijk geeft. He, die zeggen van ja, hij doet er niks aan, weet je wel.
Ja, aan de andere kant, als die keeper de andere hoek in was gedoken... had iedereen gezegd, prima, panel.
Ja.
En als je dan uiteindelijk met 1-0 wint, dan zeuren we ook nergens over. Nee. Maar ik vind dat je... En dat vind ik sowieso ook wel van spelers, die bij Groningen spelen. Maar vooral eigen jongens, die val je nooit af, toch? Nee, vind ik.
In principe niet.
Nee.
Nou, je mag ze toch wel eerlijk beoordelen.
Nee, maar je moet wel realistisch zijn in wat je ziet.
Ja.
Nou, dat Bakuna niet in zijn beste vorm zit als rechtsback, dat is helder.
Ja, nou ja, dan ben ik ook wel benieuwd hoe dat volgende week tegen NEC bijvoorbeeld gaat. Want rent een keer terug.
Daar hebben ze dus goed op ingespeeld, denk ik.
In het elftal.
Ja.
Rente zou dan op de rechtsbackpositie.
Ja, die kans is erg groot.
Dan kan je Bakuna doorschuiven naar het middenveld, richting de rechterkant.
Mm-hmm. Maar daar staat Racing al. Oh, je bedoelt...
Laten we nou eens uitpraten.
Oké. Okay. Ik zeg hem niks.
Rustig.
Ga ze ook gewoon maar het hok uit. Ja. Red ons wel. Maar dan zet je Valente op de positie waar hij vorig jaar natuurlijk heel lang heeft gespeeld, aan die linkerkant. Dan zet je Seuntjes op 10. Ten koste van Oosting en Willemsen in de spits. En dan ben je er. En dan zou je er zelfs nog voor kunnen kiezen. Ondanks dat ik best wel sceptisch was in het begin... ook over de komst van Dave Kwakman. Vind ik wel dat je bij hem iets ziet... wat bijvoorbeeld ook bij Hove ontbrak. En ik zou niet verbaasd zijn... Nou ja, ik zou aan de andere kant ook wel verbaasd zijn, want Lukien wisselt niet heel veel en dan helemaal niet zo snel meerdere posities. Maar waarom geef je die Kwakman niet eens een kans in de basis? Kijk, de tijd van experimenteren of van maar heel lang vasthouden aan wat je doet is een beetje voorbij. Want ja, het aantal wedstrijden wat je nog kan spelen wordt minder en minder. En je hebt nog heel wat moeilijke uitwedstrijden, onder andere voor de boeg. In thuiswedstrijden zal het moeten gaan gebeuren. In thuiswedstrijden zou je meer naar voren moeten spelen. Zou je meer kansen moeten creëren. Ik heb het idee, want we hebben, nou ja, Hoven toch al veel gezien. En ik wil echt niet zeggen dat Hoven elke wedstrijd een onvoldoende speelt. Helemaal niet. Maar ik denk wel dat je misschien eens moet gaan proberen om met Kwakman te kijken of je dan toch wat meer, ja, aan het creëren slaat.
Oké, dan gaan we nu naar het elftal van Stefan Bleker. Op doel.
Vaassen.
Linksback.
Nu Prins, omdat Peersman natuurlijk geruime tijd eruit is.
Linker centrale verdediger.
Blokcel.
Rechter centrale verdediger.
Dan hebben we daar, hoe heet die, Ekdal? Ekdal.
Rechtsback.
Rente.
Linker verdedigende middenvelder.
Dat is dan Racing.
Rechter verdedigende middenvelder.
Kwakman.
Rechter aanvallende middenvelder.
Bakuna.
Linker aanvallende voetballer.
Valente. Valente.
In positie, ja. Op 10.
Seuntjens.
In de spits.
Willemsen.
Oké. Okay.
En dan kan je ook nog misschien kijken of je bijvoorbeeld Van Bergen erbij zou kunnen zetten. Want ik vind hem wel weer wat brengen als hij,
dat kan,
als hij invalt. Ja.
Terwijl je mag met 12 man tegenwoordig.
Nou ja, precies. En het is ook wel, vind ik, bij Van Bergen. Ja, dat is ook wel vervelend voor een voetballer. Maar het is wel een van de weinige spelers waarbij er echt wat gebeurt als hij in het elftal komt. Dat is ook wel lekker om nog achter de hand te hebben. En dan hebben we natuurlijk ook nog Schreuders, hè? Ja. Die is het voetballen natuurlijk ook niet helemaal verleerd. Maar ja, die heeft een tijdje eruit gelegen met een blessure. Die is uit het elftal gekomen. Ja, en als je dan ook gisteren kijkt hoe lang hij moet wachten om erin te komen. Ja, dat waren nog 4 minuten. De eerste 2 minuten van de extra tijd zaten er al op.
Mm-hmm. Nou, dat is dus wel een verschuiving, Stefan. Maar jij zegt het, ja, de vraag is of Lukien dat dan ook meteen zo door gaat voeren.
Lukien is niet iemand van de vele wijzigingen.
Nee.
Hij geeft spelers heel lang vertrouwen. Kijk naar Van Bergen en Postema, eigenlijk de hele eerste seizoenshelft. Hè, dat heeft heel lang geduurd voordat hij daar van afstapte. En ik zeg net Kwakman erin in plaats van Hoven. Ja, ik denk, je moet ook maar eens wat gaan proberen. Want we weten nu wat, ja, er gebeurt als je dit elftal laat staan.
Het is totaal labiel eigenlijk. Hè? Je weet niet wat.
Nou ja, kijk, als er een wedstrijd zoals tegen Heerenveen wordt gespeeld, hè, waar het publiek de volle bak achter staat, het zit er dan wel in. Maar het lastige is dat het er ook heel vaak niet in zit. Ja.
Martin, hoe leuk vond jij vroeger interviews?
Nou, heel erg leuk.
Ja, hè?
Ja.
En wanneer had je dat door?
Ik denk al best wel vrij snel. Dat ik dacht van, hey, dat is wel, want je kan ze ook een beetje bespelen, zeg maar.
Die domme journalistjes.
Ja. Ja. Je kan altijd wel een bepaalde richting wat jij graag wilde vertellen. Weet je, dan gaf je een klein voorzetje. Ik weet niet, ik kan niet 1, 2, 3
nee,
nu
ik ben wel benieuwd naar een voorbeeld.
Nee, maar ik vond het leuk.
Want jij hebt dan vooral te dealen gehad met Henk Kok bijvoorbeeld.
Ja.
Niet de minste.
Nee.
Die pak je echt niet zomaar. Die
is wel gelukt. Dat is wel gelukt.
Nou, vertel dan even. Ja? Hoe dan? Noem eens een voorbeeld.
Oké. Nou, we hadden met Veendam een uitwedstrijd bij NEC. En we hadden Kras Vule daar spelen.
Ja, tegenwoordig scout, hè?
Ja, en die scoorde een fantastische goal. Dat was een streep, 30 meter, boven in de kruising. Maar ik zat zondagmorgen, had Henk, die had dus een radioprogramma bij RTV Noord. Dat was volgens mij tussen 11 en 12.
Maar
Noord was trouwens een geweldig programma.
Ja, over sport. Ja,
over sport.
Ja.
En, maar ik zit daar en Henk zegt van, potje, wat een goal van die Vuller. Maar toen de tijd had je niet altijd een camera erbij. He, dan moet je het hebben van informanten.
Oh god, ja.
En ja, ik zeg, hoe bedoel je? Nou, hij zegt, Vuller scoorde toch een goal van 30, een schot 30 meter op doel. Ik zeg, kom je daar nou bij? Hij zegt, Nou, dan heb ik heb iemand op de tribune zitten, die heeft mij dit verteld. Nou, ik zeg dan, heeft hij misschien naar de verkeerde wedstrijd gekeken? Of weet ik veel. En dat was gewoon live in die uitzending, hè?
Ja.
En, ja, maar hoe ging het dan? Nou, ik zeg, er komt een voorzet. Ik neem de bal, neem ik aan. En ik sta inderdaad op 30 meter. Ik schiet de bal op doel. De bal, echt een enorme streep, die komt tegen de lat. Klaas Vuurder is alweer op de weg terug. Krijgt de bal achter tegen zijn hoofd. En ik zeg, die bal gaat erin. Dat meen je niet, zegt hij. Ja, ik zeg. En ik vond dat zo leuk. Maar de volgende dag, Dagblad van Noorden. Drent maakt een grapje met Henk Kok. Of zoiets, weet je wel. Gewoon voorpagina was het ook nog, volgens mij. En Krat Vuurle heeft gewoon een paar weken niet tegen me gesproken. Maar die scoorde eindelijk een keer een fantastische goal.
En Henk dan?
Henk heeft een tijdje niet met me gesproken.
Ook niet?
Nee, die was ook boos. Maar toen op een gegeven moment werd hij ziek.
Ja.
En toen heb ik hem gebeld.
Henk.
Henk
ja.
was ziek.
Ja.
Dus ik heb hem gebeld en sterkte gewenst. En ja, eigenlijk sinds die tijd was het wel weer goed. En als we elkaar tegenkomen, dan hebben we daar niet meer over. Maar hebben we wel gewoon... Ik heb wel respect voor Henk. Henk was natuurlijk wel een beetje mijn periode. Hè, toen ik jong was en je luisterde altijd naar hem. En iedereen heeft wel meningen over iemand. Hè, maar ik.
Nou Henk.
Wel een goede grap.
Ja.
Henk, je hebt dit nu allemaal gehoord. Wat vind je ervan?
Natuurlijk niet, jongen.
Oh, nou, ik doe mijn koptelefoon op.
Ja. Nou, maar dit is wel, ja, dit is goed.
Mooi verhaal.
Ja, dit is een topverhaal. Maar nu heb je iemand echt voor de gek gehad. Maar je vond het leuk om dan met die media een beetje zo...
Ja, dit was iets bijzonders dan.
Ja, ja.
Maar sowieso.
Ja. En vervolgens weten journalisten... Stefan weet natuurlijk precies hoe dat werkt. Die weten dat ook. En die stappen dan als eerste meteen op jou af, toch? Als er een reactie gevraagd moet worden. Of...
Je hebt jongens die zeggen niks.
Ja.
Weet je, dan heb je daar een interview mee en dan denk je in de afloop van oké, weet je. Volgens mij ben ik gewoon open altijd geweest. En altijd wel eerlijk verteld. Op een gegeven moment hebben ze wel bij Groningen gezegd van... en dat was dan in het algemeen... niet gelijk na afloop een wedstrijd doen. Eerst naar de kleedkamer en dan een interview. Maar daar hebben wij spelers gelijk weggeschoten toen van...
Oh ja?
Dat gaan wij niet doen.
Oh.
Weet je, we zijn verantwoordelijk voor de dingen die we zelf zeggen... En als wij denken dat wij in staat zijn om vlak na een wedstrijd iets te zeggen... dan zeggen we dat. Maar volgens mij kwam dat ook bij Roy Beukenkamp toen de tijd vandaan. Dat was een beetje de woordvoerder, zeg maar, van de
Die wilde dat niet, dat gebeurde? Of
nee,
wel?
Die wilde gewoon, als iemand een interview wilde geven... Na afloop van de wedstrijd, dan moest hij dat gewoon doen.
Ja, precies.
Maar dan moet je dus wel houden aan de afspraken die er zijn. Hè? Dus,
en dat terwijl Roy helemaal niet zo van praten houdt, toch?
Nou, hij was toen de tijd als aanvoerder, was het... Het was een goede aanvoerder.
Ja?
Ja, hij stond altijd bokje voor iedereen. En, ja.
Nou, wat wel leuk was, toen bekend werd dat Seuntjens hier zou komen...
Ja.
Hadden mensen, best wel veel mensen, al een mening over hem. Gewoon qua voetballen en ook wel een beetje van wat voor persoon is dat nou?
Ja, maar dat is deze tijd toch ook? We hebben allemaal een mening over
tuurlijk.
Iemand, weet je.
Maar je hebt sommige bijzondere vogels ertussen zitten.
Ja.
En daar is hij wel een van. En toen zeiden al heel veel mensen... moet je maar eens kijken naar dat interviewtje... van al wel een jaar of 10 geleden bij Omroep Brabant. Even luisteren. Mat Seuntjens bij Omroep Brabant.
Wat verwacht jij van dit seizoen?
Door van promoveren.
En gaat het ook gebeuren met Mat Seuntjens erbij? Of zie jij een vertrek nog gebeuren?
Wat gebeurt met Mat Seuntjens?
Ja, je hebt besloten om bij NAC te blijven.
Het gebeurt met Mat Seuntjens.
Ja, daar wil je er niet meer over zeggen.
Het gebeurt met Mat Seuntjens.
Ja, dan stel ik de vraag, dus je blijft bij NAC en dan moet jij ja zeggen.
Het gebeurt met Mat Seuntjens.
Ja, want het is bekend, hè? AZ heeft belangstelling getoond. Hoe staat het daarmee? Is dat dan helemaal van de baan?
Wij gaan promoveren met Mat Seuntjens.
Ja, het wordt een beetje een langspeelplaats zo. Zoals gezegd, ja, je hebt voor jezelf veel getraind deze zomer. Ja, ik neem aan dat je daar bewust mee bezig bent geweest.
Ja, zeker. We hebben een grote taak op onze schouders dit seizoen. En daar moet je 100% klaar voor zijn. Dus ja.
Met dit elftal, zoals het er nu uitziet, kan NAC daar kampioen mee worden?
Met Mat Seuntjens wel, ja.
Met Mat Seuntjens wel. Prachtig. Wat gaat er nog meer gebeuren met Mat Seuntjens?
Van alles, van alles. Van alles staat er te gebeuren.
Gaan we de broer van Mats Seuntjes, Ralf Seuntjes en Spitsen ook nog zien in Breda?
Met Mats Seuntjes, misschien met Ralf Seuntjes.
Met wie was in interview?
Ja, weet ik niet. De Stefan Bleken van Omroep Brabant.
Okay.
De gezellige Stefan, denk ik.
Ja, hij moet wel proberen, hè?
Hey, nu moet je even luisteren.
Oké. Okay.
Ja,
wat?
Dit was gisteren.
Mats, hoe komt deze nederlaag bij jou binnen?
Ja, doodzonde. Dus zo komt hij bij mij binnen.
Ja, waar lag het aan vandaag?
Ja, ik denk dat we niet een niveau hebben gehad dat we, wat we kunnen halen. En ja, dan heb je ook niet het recht om te winnen, denk ik.
Nee, heb je daar een verklaring voor dat je dat niveau vandaag, hey, in tegenstelling tot vorige week bijvoorbeeld, niet weet te halen?
Ja, het heeft allerlei factoren. Dat kan nooit met één factor te maken hebben, denk ik. Alleen het was wel duidelijk dat we het niveau niet hebben gehaald.
Nee, wat is dan zo'n factor volgens jou?
Het kan ook moment van de dag zijn. Dus het kan verschillende dingen zijn.
Nou, wil je er niks over zeggen of weet je het niet? Of kan je ons eens proberen mee te nemen waarom het dan volgens jou niet lukt?
Ja, maar dan ga ik heel erg inhoudelijk erop in. En...
Nou, maar is toch niet erg?
Ja, maar dat wil ik liever gewoon met de jongens en met de staf doen.
Nou, wat wil je er wel over kwijt?
Dat het niet onze wedstrijd was vandaag.
Nou ja, waar dat dan aan ligt, hoe dat kan. Wil je allemaal intern houden als ik het dan goed begrijp?
Ja, dat lijkt me wel handig.
Dus ja, dan hebben we hier niet heel veel te bespreken dan, of wel?
Nee, klopt.
Nou, dan houden we het hier maar bij.
Is goed. Fijne reis.
Ja, bijzonder.
Een irritante journalist natuurlijk. Ja, maar nee, hij had er geen zin in.
Nee.
En had geen zin om iets te vertellen.
Nee.
Maar hij zat wel vol. Hè? Dus je merkte wel van dat er iets in zijn manier van praten is wat hij met de groep wil bespreken ook.
Ja, omdat hij het woord verschillende factoren zei hij op een gegeven moment.
Nee, dat klinkt wel leuk. Denk ik.
Weet jij wat het betekent?
Nee. Nee. Ik smeer het meeste wel op mijn huid.
Oh wel. Jij was toch ook van de beweging om. Nou ja, laat maar zitten.
Nee, klopt. Ik gebruik geen zonnebrandolie.
Maar het was hard werken, denk ik, zo'n interview.
Ja, kijk, ik denk dan op de duur ook van laat maar.
Ja.
Weet je wel, je stelt volgens mij hele normale vragen.
Open vragen ook, want ik let altijd op interviewtechnieken natuurlijk.
Ja, is voor jou even wennen, ja. Open vragen natuurlijk.
Nee, maar dat, ja.
Maar ja, dan denk ik ook, want dit duurde nog geen anderhalve minuut. Toen had ik ook zoiets van, ik ben er eigenlijk ook wel klaar mee.
Ja, dat had hij al na 3 seconden.
Ja. Nou ja, precies. En,
ja en nee, want het is wel weer spraakmakend, vind ik. Omdat er niks gezegd wordt. Om zijn houding. Dit luister je over 10 jaar weer. Dat je zegt, weet je nog?
Oh ja, ja?
Ja.
Nee, dat is,
alleen op het moment is het even irritant. Hè? Want hij wil iets zeggen, maar zegt het niet. En dat is jammer. En misschien wel goed.
Ja, maar ik denk ik had daarvoor bijvoorbeeld een gesprek met Valente. Veel jonger dan dat Seuntjes is. Heb je gewoon een normaal gesprek mee. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook helemaal niet zo gek is. Hè? Bakuna, zijn interviews, nou, zijn niet altijd het allerbest, maar hij probeert het wel.
Ja.
Doet wel zijn best.
Mm.
En ik denk van ja, als je zo ongeïnteresseerd dan.
Ja, ik denk niet dat het is. Hij praat gewoon moeilijk. Hij kan. Nee, maar ja, 10 jaar geleden al, hebben we ook gehoord. Nee, maar hij vindt moeilijk zeg maar om dingen op een nette manier aan te geven, zeg maar.
Ja,
denk ik.
Terwijl toen hij kwam, had ik een interview met hem in Marbella. Hartstikke leuk. Goed gesprek, kon goed vertellen.
Ja, okay.
Dan ben je nog verliefd. Dan zit je in die verliefdheidsfase.
Ja, maar dat ken ik dus niet.
Nee. Maar hoe gaat dit nu? Want misschien hoopt hij wel ook wel van dat jij er op een gegeven moment klaar mee bent. Dat je hem volgende keer ook niet meer aanvraagt naar zo'n wedstrijd.
Nou, dat weet ik niet.
Bijzonder.
En je kijkt altijd hoe een wedstrijd gaat. Als hij heel bijzonder is in de wedstrijd, dan wil je hem graag voor de microfoon, toch?
Nou ja, kijk, en je nodigt natuurlijk een speler uit op het moment dat ze het heel goed doen. Mm-hmm. Je kan niemand uitnodigen als het wat minder gaat. Maar je kijkt natuurlijk ook een beetje naar wat zijn nou de spelers, hè, die voor zo'n elftal voor een camera kunnen komen vertellen. Ja, dan kom je toch wat eerder bij de meer ervaren spelers uit, waar hij ook toe behoort.
Ja, maar dat vind ik dus eigenlijk dus ook niet. Want je zegt het net zelf al. als je mag kiezen tussen een interview met Seuntjens of Valente, is het Valente? Schreuder of Bakuna? Nou, dan luister ik echt liever naar Schreuders, hoor. Hartstikke leuke spreker. En zo heb je, ja, Van Bergen trouwens vind ik ook echt, was in het begin misschien, die heeft zich ook echt ontwikkeld.
Ja, maar ik vind dat eigenlijk voor al die jonge jongens gelden, hè, Romano Postema, die had er in het begin ook wat meer moeite mee. Maar als je hem tegenwoordig na een wedstrijd interviewt, komen er echt prima teksten uit.
Racing mag ik ook graag naar luisteren trouwens, ja, Racing. Ook. Maar goed, ja,
ja. Ja, nee, maar iedereen is anders. Hè? En dat hij een interview minder goed kan doen, op een of andere manier, of door welke oorzaak dan ook. Ja,
ja, nu,
ja, nee, maar ja, het is Seuntjens. Gewoon.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Hey, prima. Ja, dan want er hangt negativiteit om de ploeg na zo'n wedstrijd weer. Maar als je inderdaad even naar de ranglijst kijkt.
Ja. Nee, maar, ja, ja. Ja, maar ik vind ook de tactiek. Weet je, je hebt zoveel leuke spelers. Zet ze ook een keer in hun kracht. En ga niet zo laf spelen tegen Sparta.
Maar hoe had jij het gedaan dan?
Ik had ze gelijk bij de strot gepakt. Gelijk vooruit. Met één doel om snel op 0-1 te komen. En daarna door. Want dat had wel gekund. Hè? Groningen heeft geen slechte ploeg. Weet je, als alles gewoon een beetje normaal gaat, denk ik, plaats 14, 13, 12. Hè, dat is haalbaar met deze selectie. Alleen, je ziet wel dat zij niet allemaal in topvorm zijn nu. En dat komt ook een beetje door de manier van spelen. Weet je, als jij te horen krijgt, nou, we spelen tegen Sparta. Hè, dat, lekker, weet je, want dat is een wedstrijd. Hè, er komt wel heel veel spanning bij. Hè, een beetje een gelijkwaardige tegenstander. Die kan je gewoon winnen. Weet je, en als je dan hoort van jongens, we zakken in, we gaan heel pak staan. Hè, we proberen via de omschakeling, proberen we bla 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 bla. Dan had ik als speler al zoiets van vreselijk. Weet je, en dan. En ik was ook geen counterspits. Ja, jullie hebben mij ooit nog wel gigantisch op de counter zien spelen bij Mussel.
Ja.
Dat was mooi. Dat was een van de mooiste middagen van mijn leven.
Ja, lachwekkend.
Ja.
Nou ja, jij was heel goed in het heen en weer over dat veld bewegen. Maar dat was dan bij de warming-up. Ja. Je hebt heel veel warm
gelopen. Langs de lijn.
Ja.
Ja. Ik kan wel stellen, zeg maar, dat het niet een van mijn betere wedstrijden geweest is.
Dat we dan net daarbij aanwezig waren.
Ja, toevallig. Ja. Ja. Nee, maar goed, weet je, ook dan. Je moet je elftal in je kracht zetten. Nou, ik denk dat Dick denkt van ja, als wij heel aanvallend spelen, dan gaan we eraan tegen Sparta. Ja. Hè, want,
maar dat is toch ook geen rare gedachte? Want jij noemt zelf al die.
Ik vind het geen rare gedachte als je wint.
Ja. Nee, oké. Okay.
Ja. Maar ik heb een Groningen gezien de eerste helft. Mm-hmm. Waarvan ik denk van. Waar heb ik naar gekeken?
Ja. En wat ik dan ook wel zorgwekkend vind, hè, want Lukien die had het op vrijdag over de juiste mindset.
Ja.
Kijk, hij is er natuurlijk wel als trainer op zo'n moment verantwoordelijk voor dat bij die spelers blijkbaar niet geland is. Nee. En tuurlijk zit daar geen opzet bij. Lukien die wordt ook niet blij natuurlijk als hij zijn elftal zo ziet spelen. Maar op een of andere manier lukt het hem dan voor deze wedstrijd ook niet. Ja, om dat onverzettelijke erin te krijgen, wat je bijvoorbeeld wel tegen Heerenveen ziet. Ja. Maar ja, dan is het natuurlijk voornamelijk de sfeeractie, de supporters, de sfeer, de derby die gespeeld wordt. Ja, wat daarvoor zorgt. Dus en dat komt uit spelers zelf.
Ja, precies. Maar het ontbreken van het heilige vuur begint al bij de tactiek die de coach maakt.
Nee, ik vond het heel laf. Hey, ik zie liever een Groningen. Weet je, als je tegen Ajax is misschien een slecht voorbeeld. Tegen een van de topploegen in Nederland speelt. Dan begrijp ik misschien wel eens een keer dat je zegt van ja, weet je, we gaan heel compact staan. Zoals je nu hebt gedaan tegen Sparta, van laten we de schade beperken. Tactiek. Nou, dat vond ik gisteren ook. Laten we de schade beperken, laten we hopen op een gelijkspel.
Mm-hmm.
En dat kan hoor, tegen PSV of weet ik veel wat, dat je zegt van nou.
Maar niet tegen Groningen Sparta, heeft ook toch? Niet echt. Oké, je kan op de counter spelen.
Ze hebben geen counterspelers.
Precies.
Nee.
Dus. Ja.
Want aan de linkerkant moet je dan van Seuntjens verwachten dat hij daar de ruimte inspringt.
Valente ook Valente niet, natuurlijk.
Dat zijn voetballers. Ja. Die komen het liefst in de bal. En van daaruit acties en dergelijke. Ja, en Oosting en Willemsen zijn eigenlijk ook niet spelers voor de counter. Dus als jij dan inzakt, ja, hoe moet je eigenlijk dan in je kracht komen ook? Hè? En ik denk dat Seuntjens dat een beetje bedoelt. Van ja, Potjandori, ik loop zoveel meters, maar ik heb heel weinig de bal.
Mm-hmm.
En ja, dat gaat frustreren.
Ja.
En
ja, dat droopte vanaf natuurlijk.
Ja, en dat zag je ook. Hè? En dan kan je zeggen, ja, Potjandori Seuntjens. Nou, er zijn meerdere factoren.
Ja, en toch vind ik dat je, ook al gaat het niet lekker en zindert je niet... Nee. Dat je momenteel in een dusdanige fase zit bij FC Groningen... dat je daar dan maar eventjes voor die 90 minuten... wat volgens mij in zijn geval nou 70 werden om en nabij... dat je maar even moet kunnen opbrengen.
Ja, en ik weet zeker dat hij dat ook wel geprobeerd heeft. Dat heeft hij wel geprobeerd, alleen het zag er niet uit.
Nee.
Nou ja, weet je, dus op een gegeven moment krijg je iets over je.
Natuurlijk is het een combinatie van.
Ja, het is wel moeilijk, dit. Ja, en alles speelt eigenlijk wel met ze mee. En ik heb ook het gevoel dat het ook een beetje zo bij de spelers leeft. Zo van... Ha,
maar weet jij meer, Martin? Of,
want... Nee, dat gevoel heb ik. Nee, ik heb gevoetbald. Weet je, en dan kijk je naar je spelers... en dan zie je gewoon spelers onder hun niveau spelen. Dat kan ergens aan liggen. Het kan zijn dat er in de spelersgroep iets is... Er kan iets anders zijn, privé dingen. Het kan vanuit de trainerstaf komen. Weet je, er is iets. Dat zie je. De elftal komt niet eruit zoals er nu uitkomt. Nou, wat er nu wel is, veel meer dan de eerste helft van de competitie... is dat de concurrentie groter is geworden. Er zijn een paar spelers erbij gekomen. Dat bracht in de periode dat Groningen er heel slecht voor stond... een aantal jaren geleden met Ron Jans... Toen werden er ook spelers aangetrokken. Stefan heeft heel vaak dat verhaal verteld. Bruns en dergelijke, die kwamen.
Bellassani, Elankouri,
Weet je,
Gadon.
Dat gaf een impuls, omdat het verfrissend was. Jongens van buitenaf. En niet alleen omdat ze ontzettend goed waren, maar weet je, dat werkte. Maar het kan ook een keer tegen je werken. Want
nou ja, dat
ook,
hebben we 2 jaar geleden gezien, hè?
Dat hebben we 2 jaar geleden gezien. Maar je hebt nu dus ook een situatie, dat de pareltjes van vorig jaar... Zo kan je ze wel noemen, Postema. Ik weet niet hoeveel doelpunten hij gemaakt heeft.
18 volgens mij.
En we hebben ook wel gezien dat hij in de Eredivisie is dan maar wat minder. Maar ook een Schreuders. Schreuders vond ik ook in het begin van de Eredivisie. Dat is geweldig.
Hij was talent van de eerste maand van de competitie.
Precies. Weet je, en dat vreet aan je. Dat is een normale proces in een selectie. En uiteindelijk moet je dus ergens naar komen van dat het team dat speelt... Ja, dat 100% gaat. En dit team gaat op dit moment niet 100%. Niet omdat ze niet willen, maar omdat je maakt gewoon veel dingen mee. Dat denk ik.
Lokzel daarentegen vind ik wel een ontwikkeling in hebben gezet... die lijkt door te zetten.
Maar ik ben aan het gissen. Ik ben gewoon aan het nadenken van waarom kan zo'n talentvolle groep... zeg maar, zo'n eerste helft...
Kijk daarmee uit ook, hè?
Hoe bedoel je?
Dat gissen.
En dat nadenken.
Oh ja, sorry.
Je kunt je ook vergissen.
Nee, maar dat denk ik. Weet je,
Martin, hè?
Ja.
Als we nu eens even kijken naar de restant van deze competitie.
Mm-hmm.
En probeer even mee te tellen in je hoofd.
Ja.
Want ik ga bijvoorbeeld even de uitwedstrijden bij langs. Die Groningen nog moet spelen. Groningen heeft tot dusver, als ik het goed zeg, 1 uitwedstrijd gewonnen. Dat was de eerste uitwedstrijd van het seizoen tegen RKC. Daarna...
Dat was terecht, maar was nog wel spannend op een gegeven moment.
Ja, in die absolute slotfase, maar was een verdiende overwinning.
Absoluut, ja.
Verder volgens mij heel weinig succes gehad buitenshuis. Nou, je speelt de eerste uitwedstrijd op 15 februari tegen Willem II. Dan ga je op bezoek bij Feyenoord. Dan ga je op zaterdag 16:30, dus zeg maar zaterdagavond, op bezoek bij NAC. Utrecht uit, AZ uit en PEC uit.
2 punten.
3.
Zo, optimistisch.
Ja, want ik denk, Willem II lig je wel. En dat moet mogelijk zijn om van Willem II te gaan winnen.
Oké, maar jij zegt 3.
Willem II pakken we 3.
Dan de thuiswedstrijden.
Noem ze het allemaal op nog, die ploegen. Want de eerste was Willem II, toch?
Nee.
Ja. Willem II, dan...
3 punten.
Ja, Willem II uit, gaat Groningen winnen.
Ja.
Oké, Feyenoord uit.
Verliezen.
NAC uit.
Verliezen.
Utrecht uit.
Verliezen.
AZ uit.
Verliezen.
En PEC uit, de laatste van het seizoen.
PEC is nu heel goed in vorm. Ik zeg toch nog 3 punten. 6 punten over die hele reeks.
Zo! Oké. Ja. Dan de thuiswedstrijden nog die te spelen zijn. NEC thuis.
3 punten.
Zit op 9. Twente thuis.
0.
6 op 9. Fortuna thuis.
3 punten.
12. PSV thuis.
0.
Heracles thuis?
3.
15. RKC thuis?
3.
Ajax thuis?
0.
Dus jij zegt ze halen 18. Nu nog 18 punten.
Dan ben je klaar, dan heb je 38 punten.
39.
Of 39. Nou.
Dus niks aan de hand.
Dat is genoeg. En dan ga je eigenlijk alleen maar uit van een beetje zekerheden. Maar goed, wat zijn zekerheden?
Kant, Martin, aan de andere kant. Jij zegt, ze gaan nu nog 18 punten verzamelen.
Ja.
We zitten nu al een wedstrijd of 4-5 over de helft van de competitie. En tot dusver hebben ze er 21.
Ja.
Dus het is, vind ik wel, als ik heel
eerlijk
ben...
Er moet wel wat gebeuren. Kijk, als jij
vrij optimistisch.
Nee, maar als jij zo doorgaat, zeg maar, dan wordt het wel heel erg lastig.
Maar in ieder geval wint Groningen de komende twee wedstrijden.
Willem II winnen ze, ja.
Nee, we gaan niet nog een keer die reeks doen.
Wie hebben we daarna?
NEC, ja. Nee, je bent ook heel...
NEC, wat maar, ik jij?
Maar jij bent heel overtuigd ook van NEC thuis.
Noem
het
lijstjes op.
Hey. Ja? NEC thuis, zeg je zo in één keer drie punten.
Dat is een goede ploeg.
Ja, hallo.
Nou, kom op, we hebben de fantastische supporters. En dat brengt, en daar heb je ook tegen Heerenveen gezien, dat brengt iets extra's. Alleen, besef moet ook komen, vind ik, weet je, dat ze voetbal gaan spelen wat het elftal nodig heeft.
Maar hoeveel punten denk jij, Stefan? Martin zegt dus nog 18 punten.
Moet ik even die reeks...
Wat is er?
Nou, ik denk dat dat vrij positief is ingeschat van Martin. Ik denk dat dat ietsje lager ligt.
Ik denk de helft. 9 punten totaal.
En dan gaan ze eruit dus.
Nou, ik denk wel dat het...
Ja, weet ik niet.
Kijk, jij hebt ook gezegd, vorige week, volgens mij die week ervoor... Mm-hmm. dat jij vindt dat Sparta een beter team heeft dan Groningen.
Ja.
Dus kans is aanwezig dat Sparta over Groningen heen gaat. Dan heb je op dit moment een probleem. Of Groningen moet het dan ineens nog beter gaan doen. Of er moet nog een elftal gaan terugzakken.
Mm-hmm.
Om er in ieder geval rechtstreeks in te kunnen blijven. Ja.
Nee, maar goed, het wordt ook niet heel erg makkelijk. Ja? Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk was.
Nee.
Alleen, het is natuurlijk wel mogelijk. Hè? Want we hebben wel kwaliteit.
Kwam jij ook in de vierde minuut pas het stadion binnen?
Nee, tuurlijk niet.
Wat was dat precies voor actie?
Nou ja, het ging erom dat de supporters volgens mij met een verplichte buscombi richting het kasteel moesten. Er stonden ook redelijk wat bussen hier, was uitverkocht die wedstrijd. En dat had te maken met een incident wat had plaatsgevonden op het station hier. Volgens mij of het hoofdstation Europa Park na de wedstrijd Groningen-Sparta. Daar is een klein incidentje, knokkerij of iets geweest. Nou, en op basis daarvan heeft de gemeente Rotterdam gezegd... dan moet iedereen nu met een buscombi die kant op. Nou ja, dat gaat blijkbaar over 4 verschillende schijven. Met zo'n besluitvormingsproces. En vanwege die 4 schijven hebben zij besloten... om de eerste 4 minuten dat vak leeg te houden. Daarna hadden ze nog een spandoek... wat omhoog werd gehouden. Daar stond op van blind beleid, helder protest, oogkleppen af, leesbril op. En toen ze het veld of de tribune dan opkwamen... werden allemaal leesbrillen op het veld gegooid. Ja, dan ga je je doel, vind ik, weer compleet voorbij.
Ja.
Want dan maak je jezelf eigenlijk weer belangrijker dan de club. Ga nou eens in ieder geval ophouden met dingen op het veld gooien. Hou daar gewoon eens mee op.
Ja, maar maar het geeft dan extra een signaal af. Dan val je wat meer op of zo. Dat is...
Ja, ik zou dat gewoon niet doen. En kijk, prima natuurlijk hè, dat je een actie doet. Hè, en dat je uitspreekt tegen dingen waar je het niet mee eens bent. Daar is niks mis mee. Ja. Dat je dan dingen op het veld gaat gooien, begrijp ik niet zo goed.
Dat is wel weer een vol vak, hè? Uitverkocht.
Ja, maar dat is natuurlijk... En wat ik wel weer heel mooi vond, was het begin van de tweede helft. Nou, dat was sfeervol, dat vak. Ze hadden allemaal doeken bij zich. En echt enorm veel doeken, wat allemaal omhoog werd gehouden. Ja, fantastisch gezicht.
En dan nog even in de categorie supporterszaken. Ook denk ik mooi om te vermelden. De dienst rondom Wouter Eiting. Die natuurlijk hier officieel niet in het stadion overleed. Maar natuurlijk hier onwel wordt tegen Heerenveen thuis. En werd in Borger werd hij begraven. Dat was toch wel echt mooi, hè? Die beelden van dat, al die groen-witte fakkels.
Vond ik heel indrukwekkend. Ik vond het ook mooi dat gisteren na de wedstrijd de spelers dat doek
ook mooi.
Hij direct voor zich hielden. En kippenvel, dat soort dingen, ja.
Ja, nou begrepen dat er was ook wel weer wat kritiek op de FC. Dat de FC eigenlijk helemaal niets in de openbaarheid publiceerde. Bijvoorbeeld terwijl ze normaal op social media wel heel actief zijn. Maar nou zijn er achter de schermen wel wat dingen gebeurd die ze zelf dan niet hebben gepubliceerd. Maar begrepen dat iemand van de club met Hidde Jurjes bijvoorbeeld een krans heeft gebracht tijdens de condoleance. Ik denk dat dat ook wel even vermeld mag worden. Ze lopen er niet mee te koop. Dat hoeft ook niet, maar gebeurde dus. Er is wel het een en ander gebeurd.
Nou ja, en dat kan je aan Henk Niemeyer wel overlaten. Hij voelt exact aan wat er op dat soort momenten nodig is. Wat er gevraagd wordt. En je weet eigenlijk dat op het moment dat er iets gebeurt, positief of negatief, Henk die pakt dat eigenlijk altijd uitstekend op. En dat is hier ook gebeurd. En daar heeft hij achter de scherm veel aan gedaan. En dat valt enorm te prijzen.
Toch vind ik het raar dat je als club zijn hier, want het gebeurt in jouw huis, het gebeurt tijdens jouw wedstrijd, dat je daar geen aandacht aan besteedt.
Ja, ik vind het.
Doen ze dus wel, maar niet in het openbaar.
Ja.
Ja, een post op social media bijvoorbeeld zou niet heel raar zijn geweest.
Ik had daar wel een bericht van verwacht op de website van FC Groningen.
Een stukje medeleven,
Want wat Martin zegt, het gebeurt in je eigen huis, in je eigen stadion. Veel mensen zijn er deelgenoot van geweest. En dan had ik dat zelf, denk ik, anders gedaan.
Hebben jullie het er niet over gehad omdat het een Feyenoorder is? Of nieuws rond Peter Houtman? Volgens mij hebben jullie dat niet besproken, hè?
We zijn het helemaal vergeten vorige week.
Ongelooflijk. Martin is... Oh, jee.
Wat? Werd het niet pas na de uitzending bekend, of...
Het was al wel bekend.
Maar het nieuws, ik denk dat iedereen vast wel gehoord. Peter Houtman, Alzheimer, all-time topscorer van de FC natuurlijk. En een van jouw grote voorbeelden, volgens mij. Geweldig lieve man.
Dat is ook iets wat blijft bekleven altijd. Hè? Mm-hmm. We hebben hier natuurlijk in de podcast ook wel eens gehoord.
Nog niet eens zo heel lang geleden.
Nee, en als we hem eens belden of iets vroegen, altijd was het in orde. En wat ik nog heel mooi vond, dat was jaren geleden, toen Groningen 50 jaar bestond. Toen hebben we een hele speciale uitzending gemaakt. Jouw presentatiedebuut was dat, Nivino.
Ja, de wereld is echt veranderd sindsdien.
Daar is het allemaal begonnen. Maar toen kon Groningen niet zoveel, hè, omdat het midden in corona was. Er mochten geen mensen zijn. Toen hebben we een, denk ik, mooie televisieuitzending gemaakt. Toen werd ook dat beeld van Martin Koeman onthuld. En toen hebben we Peter Houtman met een verbinding erbij gehaald in de studio. En ik zat toen in de regiekamer. Dus ik kon alle schermen in de gaten houden en zorgen dat die uitzending een beetje redelijk verliep. En toen Peter klaar was, dan druk ik op zo'n knopje zodat ik even met hem kon communiceren via zo'n microfoon. Ik zei, Peter, bedankt dat je even wilde hangen. En fijne dag nog.
Doei, doei.
Doei, doei, inderdaad. Peter heeft die hele uitzending op zijn telefoontje toen verder gekeken. Weet niet, maar dat vond ik heel mooi.
Ja. Hij zei later dat hij vond het een goede presentator.
En dat heeft hij nooit gezegd. Nee, dat heeft hij nooit gezegd.
Maar dat geeft aan dat... Ja, het geeft alles aan.
En ook als je dan de Dik voor Mekaar podcast bijvoorbeeld hoort, vind ik zelf een hele leuke podcast over Feyenoord. Met Krabbedam en Michel van Egmond. Gaat het ook over Houtman. En ook vanuit daar hoor je dan... Ja, het is gewoon echt de liefste man bijna die in de voetbalwereld rondloopt. Dat is heel bijzonder.
Ja.
Plus, het was niet alleen een kopper, hè? Ja, dat kon hij als de beste. Ik denk ook dat hij daar eigenlijk wel bovenaan staat van de beste kopper ooit. Ik weet niet of
de beste kopper ooit? Gewoon bij de FC? Of in
Nederland.
Zo?
Want ik kan niemand verzinnen die dat beter kon.
Nou ja,
maar alles bij elkaar. Hè. Hij kon dus met een aanloopje hoog springen. Hij kon uit stand hoog springen. Maar hij kon meer dan kop. Hè. Ik wil niet zeggen dat het een Durovski was. Hè, maar als je af en toe doelpunten van hem zag... Ja. Dan denk je van potjandori. Toen met dat gele shirt van...
Gouden Gids.
Gouden Gids van Feyenoord. Hè, kwam er een voorzet vanaf de rechterkant tegen Ajax. Maakte hij zo'n halve omhaal. Weet je, hij kon echt wel wat.
Ja.
En
gisteren Harris Huizing trouwens was het onderwerp in het fluitsignaal. Van,
okay.
Je weet wat het verhaal van Frank Heijnen altijd op Studio Voetbal. Ja, zo'n mooi filmpje over Harris Huizing.
Maar... Harris kon ook heel goed koppen. Alleen niet op doel.
dit is toch ook...
Wat dan?
Nee, bewust hoor, bewust. Want hij legde meer de ballen breed, zeg maar. Dus er kwam er een hoge bal. En mensen reageren op zijn kopbal. En dat deed hij altijd. Hij kon de ballen overal neerleggen.
Ja.
Maar hij scoorde niet zo heel veel volgens mij.
Nou, maar ze lieten wel wat kopgoals zien.
Nee. Tuurlijk, hij had een behoorlijke fontanel.
Ja. En jij dan? Als je Houtman, Huizing, Drent...
Dan was hij beter dan Harris.
Ja?
Qua koppen.
Oké. Okay.
Ja, maar...
Qua Visser niet.
Qua Visser is hij veel beter.
Ah, je had ook wel vaak beet, maar...
maar Houtman staat ver uit bovenaan.
Ja, ja.
Maar
dit krijgt nu een soort vervolg, want...
dat hoorde ik.
Onze vriend Yevgeny Levchenko...
Mm-hmm.
Die natuurlijk altijd zijn hoofd introk als de bal hoog kwam... want anders ging zijn haar in de war. Nee, schrapje. Maar die voorzitter van de Spelersvakbond, niet zomaar iemand... die zegt nu, jongens, we moeten stoppen met dat koppen. Koppen moet geen...
Maar op basis waarvan?
Nou ja, dat is de vraag. Maar de link is gelegd met de Alzheimer-kwestie bij Peter Houtman.
Ja, walgen. Vind ik echt walgen.
Ik vind het ook bijzonder.
Kijk, ik moest toen ik het hoorde direct eigenlijk denken aan het American Football. He, daar is inmiddels een verband aangetoond tussen die honderden, duizenden beuken die spelers te verwerken krijgen in hun carrière, ook voornamelijk tegen het hoofd. En dan heb je het voornamelijk over de speler die de quarterback beschermt. Dat is eigenlijk de speler die het meest, nog meer dus dan die quarterback, in die lijn staat en het vaakst wordt aangevallen. En daar is bijvoorbeeld ook een mooie Netflix-serie over gemaakt. The Mind of Aaron Hernandez. Dat is een American voetbalspeler die ook te maken heeft gekregen met zo'n soort vorm van Alzheimer. Hij heeft allemaal dingen gedaan, waaronder moorden gepleegd. dat is heel heftig.
De Alzheimer?
Na zijn dood is er onderzoek verricht, ook op zijn hersenen. En daar waren dus verbanden... te zien, die dus gelinkt konden worden aan al die klappen die hij met zijn hoofd te verwerken heeft gehad. Er is een goede film ook over gemaakt, Concussion. Met Will Smith in de hoofdrol, ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En ook daar zijn dus verschillende voorbeelden aangehaald van American voetbalspelers die dus door al die klappen en beuken die ze hebben gehad, met een nieuw soort vorm van Alzheimer te maken hebben gehad. Maar dat is allemaal wetenschappelijk onderbouwd.
Ja, en bewezen, gewoon een directe link. Want daar gaat het toch om?
En bewezen, inderdaad. En kijk, wat belangrijk is dat tegenwoordig spelers die American voetbal gaan spelen, in ieder geval volledig op de hoogte zijn van de gevaren die sport met zich meebrengt. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat je weet waar je voor tekent. Kijk, als je gaat boksen, dan weet je natuurlijk ook dat daar risico's aan vastzitten, aan verbonden zijn. En als je die risico's maar goed weet van tevoren, dan ga je ermee akkoord. Als je autocoureur wordt, dan weet je ook dat er iets verschrikkelijks kan gebeuren. Als je gaat skiën, kan je natuurlijk ook van die berg af. En zo zijn er met heel veel sporten risico's. Om dan nu in het luchtledige te gaan roepen dat het een met het ander te maken heeft, zonder, als ik het dan nu goed van jou begrijp, echt een hele directe aanleiding voor is om die link te leggen. Ja, dat vind ik gevaarlijk.
Klappen op je hoofd zijn bijna altijd schadelijk. Dat kunnen we zeggen.
Nee, dat is zeker waar.
En als je veel kopt, dat is elke keer toch weer een soort van klapje op je hoofd. Dus dat is dan...
Ligt er ook aan waar je mee kopt, natuurlijk.
Meestal, toch?
Nee, de positie.
Oh, zo.
Ik denk, als jij echt met je voorhoofd hier een bal kopt.
Ja.
Weet je, dat merk je niet. Maar ik bedoel, van dit is ook zo hard. Weet je,
ballen kunnen ook hard zijn, hè, Martin?
Ja, nee,
of een schoen tegen je hoofd. Ja, of
ik denk wel dat het een probleem kan zijn. Hè, als je dan aan de zijkant of achter op je hoofd. Ik heb wel eens een keer, ik weet niet of ik dat een keer vertelde had, een elleboog van Harreshuizen gekregen bij de training. En toen reed ik naar huis toe. En toen reed ik naar Perseusstraat 1. En ik stond daar voor de deur. En kwam in één keer op en zei van, hé, hier wonen we niet meer. We wonen nu hier Rietstraat 80. Dus ik ben naar die training ben ik weggegaan. En ik ging dus naar het adres waar ik vroeger woonde.
Maar had je gewoon hersenschudding waarschijnlijk?
Ja. Dus dat is dus een tik, zeg maar, tegen een positie van je hoofd aan. Wat niet bestand is. Maar als jij een bal kopt, gewoon aan de voorkant. Volgens mij kan dat geen kwaad. Maar
nou ja, goed, kijk,
ook
maar
daarin,
dat weet
ik ook niet.
Jij weet dat niet, ik weet dat niet. Ik kan me niet voorstellen dat Levchenko dat wel weet. En ik vind echt heel populair gedoe.
Ja.
Door dan nu het een aan het andere te koppelen. Ja. Ja, of er moet echt een goede basis zijn, medisch, om die conclusies te trekken.
Ja, maar
goed, zo'n onderzoek is dan niet zo heel erg moeilijk, denk ik.
Het is natuurlijk heel lastig om een verband echt wetenschappelijk, denk ik, te kunnen aantonen.
Dat denk ik ook. Want misschien, kijk, mijn schoonpa die heeft ook Alzheimer, daar is hij aan overleden, maar heeft nooit een bal gekopt, bij wijze van. Dus ja.
Ik zat trouwens net nog even na te denken, hè, want ik zei dat Peter Houtman de beste kopper ooit was.
Ruud Geels.
Ja.
Ja, ik vond het. Ja.
Dat was natuurlijk ook één, hè? En die sprong ook hoog. En die.
Nanninga kon er ook wat van.
Ja, maar die was niet zo goed als Houtman.
Oh.
Ja, die scoorde wel in een WK-finale.
Ja. Ja.
Dus ja. Ik heb ooit Peter Houtman gezien. Dat was het Nederlands elftal speelde toen in het Oosterparkstadion tegen Cyprus.
Oh.
En dat werd volgens mij een 3-0 uitslag. En Hugo Hovenkamp deed toen mee. Peter Houtman. Ja, dat was prachtig, was dat.
Mooi.
Ja.
Nee, ik dacht, het gaat nog over koppen, maar... Ja.
Nee,
maar... Oké, nou ja, goed, het is wel bijzonder dat de voorzitter van de Spelersvakbond dat ook echt als voorzitter van de Spelersvakbond zegt. Dus...
Kijk, en ik denk dan direct verbieden. Ja.
Ja, ja. Nou ja, het moet geen onderdeel meer zijn van het voetbalspel. De naam zegt het ook al, zei hij, het is voetbal.
Ja.
Maar daar zat ik dus even te denken.
Ja,
ja, ook een prachtige techniek, zeg ik even zonder gekheid.
Dank je.
Maar jouw handelsmerk was toch wel het koppen.
Ja.
Wat voor stel, hè, kun je daar iets bij voorstellen? Stel dat koppen ook niet had gemogen in jouw tijd. Wat voor voetballer was je dan geweest?
Groenteboer.
Je... Precies. Wat, ja,
Nee, maar koppen was in mijn spel gewoon een heel belangrijk onderdeel. En als dat wegvalt, hè, dus als ik dat alleen maar van het voetballende gedeelte moest hebben...
Dan was je de Sjaak.
Nou, dan was dat een behoorlijk kawaii geweest om
nou, ik zal nooit de eerste goal van Robben vergeten.
Nee, maar het is ook niet zo dat ik ook niet kon voetballen, zeg maar. Alleen, doordat je gewoon nou best aardig kon koppen, hè, dan gaat dat dubbel op.
Maar heb jij dan ook wel bijvoorbeeld belangrijke doelpunten die je kan aanhalen... die je bijvoorbeeld met je voeten hebt gemaakt?
Ja, nou, heel veel.
Dus er is dan nog eentje die eruit springt?
Nou, ooit een keer met Veendam.
Oh, mooi.
Tegen Emmen.
Ja.
Of met Emmen tegen Veendam. Eén van die twee. Emmen tegen Veendam.
Beladen wedstrijd.
Beladen wedstrijd. En toen had ik een schep, zeg maar, van buiten de 16. Volgens mij was het over Darwinkel heen. En die was echt wel, ik denk een metertje of 15 hoog.
Heb ik nog een shirt van?
Van Darwinkel?
Ja.
Oké. Okay. En die ging er echt heel hoog overheen. Ja, dat vond ik gewoon prachtig. En wat ik ook niet vergeten was... We speelden met Emmen toen tegen Heerenveen.
Met wie stond je voorin?
die wedstrijd zou eigenlijk afgelast worden... maar toen zijn we bezig geweest alle sneeuw van het veld af te halen. Spelers hebben ook meegeholpen.
Oh ja, mooi. Mooi.
En toen scoorde ik de winnende goal in de laatste minuut tegen Heerenveen. Dus Heerenveen was toen Eredivisie, wij waren Eerste Divisie. Dat vergeet ik niet weer. Waar we het laatst over hebben gehad... Hè, mijn carrière was eigenlijk klaar. Mijn lichaam was op... En ik had een hamstringblessure.
Ja.
En dat ik dan nog tegen Cody Eagles mocht spelen een paar minuten. En dat je dan twee keer scoorde. Ja, dat zijn ook momenten, die vergeet je ook nooit meer. Dat was eigenlijk een wonder.
Zo kan die nog wel even doorgaan.
De kopbal tegen Feyenoord, de 3-3. Ja, de wedstrijd dat wij... Nee, we werden helemaal zoek gespeeld.
3-0 bij rust.
Nee, en Ron Jans die zei in de rust van jongens, volle bak vooruit. En we zien het wel. Of we verliezen met 8-0. Hè, of we maken misschien nog een kansje. En dan werd het uiteindelijk 3-3. En dat was ook zo bizar met Van Gessel.
En jij had toch de
4-3,
4-3 op je schoen?
Ja. En door? Ja, nee, daar was ik echt doodziek van. Maar dat klinkt ook raar, hè?
Ja.
Want dat is dan ook weer sport. Zit je in de kleedkamer en denk van, oh, we mogen blij zijn dat het maar 0-3 stond.
Ja, maar dan was dat een wet nog meer. Het is nou geen wedstrijd voor in de eeuwigheid. Dat was het anders, denk ik, wel geworden.
Dat was een 4-3 geweest.
Ja. Als je hem dan had gewonnen, nu is het nog altijd wel een wedstrijd, denk ik, die redelijk wat mensen zich kunnen herinneren.
Ja. Maar goed, het past wel gewoon heel goed bij mijn carrière.
Wie maakte toen die andere goals?
Net niet.
Wie maakte die andere doelpunt?
Van Gessel en Hugo, volgens mij. Ja.
En je had de eerste goal in de Euroborg kunnen scoren, hè?
Ja, toen kwam ik even
met mijn, over gehad.
Toen kwam ik even met mijn stapjes niet goed uit.
Nee,
ik heb best wel een paar leuke doelpunten gemaakt.
Ja.
Nee, sowieso dat je prof mag zijn. He, dat is natuurlijk de droom van iedere jongetje. En ik heb het tot mijn 37ste mogen doen.
Volgens mij heb jij ook altijd wel gerealiseerd dat je daar een bevoorrecht persoon mee was.
Ja, nog. Weet je, eigenlijk is het allermooiste wat er is. En ja, je mocht altijd buiten zijn. Ik ben iemand, die moet je niet achter een kantoor neerzetten. Die moet niet de hele tijd zitten. Die kan wel een podcastje doen van een uur, maar als het 2 uur wordt, Dan haakt hij af, zeg maar.
Ja.
Luisteraars ook.
Nou, dat is meestal na een half uur al. Het is eigenlijk ook nog een half uur lang vol. Maar ik heb zo genoten van die tijd. Alleen het rare was, daarna heb ik eigenlijk 3 jaar lang een beetje afzijdig gehouden van het voetbal, zeg maar. Ik heb FC Groningen toen ook gewoon veel minder gevolgd dan al die jaren daarna. Ik had echt die 3 jaar nodig om
even normaal te worden. Ja. Het normale leven in te gaan.
En toen ik stopte, had ik best wel een strak lichaam ook. Ik was 91 kilo, weinig vet. En na die 3 jaar was ik 110. Maar dat was prima. Het was gewoon heerlijk. Alleen als je dan weer wil opstarten, dat was wel een dingetje. Ik had op een gegeven moment traplopen, was ik gewoon buiten adem. Later dan word je wel weer wat fitter. Maar goed, je hebt ook over, we hadden het net over onze hoofd, hè, met ballen koppen.
Nou, jouw hoofd.
Maar ik denk ook je knieën. Weet je, ik denk ballen schieten, zeg maar. Dat is ook wel een dingetje. Want hoeveel voetballers zie je wel niet, hè, met kromme benen, die uiteindelijk last krijgen van hun knieën. Weet je, dat is ook een risico van het vak. Maar ja, het brengt ook zoveel leuke andere dingen erbij. Alles eromheen. En zeker in onze tijden.
Toch is dat nog, vind ik, weer iets anders dan je hoofd, hè?
Nee, klopt. Maar ik heb nu mijn rechterknie die.
Ja, maar je kan er een nieuwe knie in stoppen en je kan weer een tijdje vooruit.
Nee, dat begrijp ik.
Hoewel een nieuw hoofd voor Martin zou ook niet slecht zijn.
Nee, dat zou een behoorlijke vooruitgang zijn, wat het ook is. Maar ik vind ook de periode daarna ook ontzettend leuk. Hè?
Ja.
Als je bent nu trainer. Ik heb voor RTV Noord ook dingen gedaan, nou, ook dagelijkse dingen.
Ben je nog trainer?
Ook dagelijkse dingen gedaan bij RTV Noord. Wat ik leuk vond. Commercieel heb ik gedaan.
Ja.
Eigenlijk vond ik alles wel
ging
leuk.
Ging ook heel goed. Veendam bestaat nog.
Nou, ik kan de cijfers laten zien hoe het in die tijd was. en eigenlijk later onder, hoe heet hij nog maar, IJsink. En toen is het eigenlijk met Veendam stukken minder gegaan.
Ja.
En wat daar allemaal gebeurd is, weet ik niet. Maar,
maakt niet uit. Martin, we gaan nu heel ver
wat ik bedoel van, weet je, elke dag genieten van je leven, dat is gewoon belangrijk.
Nou, en dat doe jij.
Dat doe ik.
Ja.
Ja. En dat is niet alleen met suipen, roken en weet ik veel wat, hè?
Gewoon de kleine dingen.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld muis. Of de fiets van je dochter weer buiten zetten.
Nou, een probleempje gehad met muis. Muis wilde niet meer naar buiten.
Oh.
En wat daar de oorzaak van geweest is,
ik
weet het niet. Ik loop wel af en toe een rondje met muis. En,
als een soort hond, toch?
Ja. Als een hond.
Ja.
En ze galoppeert dan als een paard. Dus hartstikke leuk. Ze wilde niet meer met me mee. Op een bepaalde punt stopte ze. Zowel links als rechts. Ik woon op Schiereilandje.
Ja.
Dus dan heb je op een gegeven moment een bruggetje. Maar ze wilde het bruggetje niet meer over. En dat heeft, denk ik, een weekje of twee geduurd. En nu is gelukkig alles weer.
Dus daar loopt een lange man met verlopen kop en o-benen.
Ja.
En lange armen. Loopt daar dan zo over straat met een heel klein poesje achter zich aan.
Ja.
En
niet aan de riem of zo, hè?
Nee. Loopt. Ja. En dan gaan die gordijntjes open en dan zegt de buurvrouw van, kijk, daar heb je die oud voetballer weer.
Ja.
Te veel gekopt.
Ja. Maar weet je,
en nu loopt hij.
Nee, maar je kan ook aan de houding van een poes zien, zeg maar, of ze het leuk vindt.
Zeker.
Ze loopt dan bij me, zo trots en zo blij. En ja, nee, ontzettend
leuk, man.
Wat er trouwens gisteren ook nog gebeurd is.
Nee, Martin.
Jawel.
Ja, maar we moeten
ik moest met
weg,
de trein moest ik naar Dalen.
Ja. Want je ging weer wat drinken na afloop.
Ja, want het was een etentje. En,
muis mee? In
nee,
de
muis
trein.
Niet mee.
Kaartje gekocht?
Nou, dat was eerst wel een dingetje. Omdat nee. Ik moest dus lopen naar de trein. Alleen Muis die liep met me mee.
Ja.
Alleen, die
dat beest wilde toch niet over die brug? Wat is dit nou?
Nee, dat luister nou
weer,
eens.
Dat is nu weer goed.
Ach, jongen.
Dus op een gegeven moment moest ik weer teruglopen. Muis naar binnen. Mm. En dat wilde ze niet. Nou, toen heb ik mij de auto gepakt. Die heb ik op de helft van de straat neergezet, uitgestapt. En toen ben ik gaan wandelen naar het station. Alleen, je hebt een stoptrein.
Ja.
En een...
Sneltrein.
Sneltrein. Alleen, ik dacht dat je van Emmen naar Zwolle... dat alleen een stoptrein was. Dus je stopt in Nieuw-Amsterdam, je stopt in Dalen, je stopt in Coevorden.
Ja. Je hebt een stedentripje gedaan.
Dus ik zit in die trein. Nieuw-Amsterdam stopt hij. Ik denk, lekker man.
Ja.
Toen reed hij door. Nou, ik zeg, we zijn in Dalen. Toen reed hij door.
Ja. Ja.
En ik had net een trein gepakt van 10:40. En ik moest om 12:00 moest ik in Dalen zijn. En... ik zei, potjandori. Dus ik zat in Coevorden. Daar kon ik wel weer uitstappen. Dus ik stap in Coevorden stap ik uit. En de trein die terugging naar Emmen, die stond daar. Ik volle sprint daar naartoe. Nou, dat gaat niet meer zo heel snel. Reed hij net weg. Nou, dus ik bel mijn elftenleider op. Ik zeg, René, ik heb een probleem.
Ja, wij ook. We staan onderaan, zei hij.
Ik zeg, ik sta in Coevorden. Ik sta in een sneltrein in plaats van een stoptrein. Nou, hij zegt, geen enkel probleem, ik haal je wel weer op. Maar ik denk van, potje, wat kan er nog meer misgaan, hè, als je met de trein gaat? Want die eerste keer, hè, zei Anna tegen mij, van, nou, je kan met je pinpas betalen, dan hartstikke makkelijk. Nou, dan zit ik in de trein en ik vraag aan mensen van, nou, waar kan ik met mijn pin passen, betalen?
Met mijn pin passen, ja.
Buiten heb je een paaltje en daar kan je betalen.
En de deuren waren op
Toen was ik zwartrijder, dat was ook...
Welkom bij de Boomer Corner.
Ja, nee... Het is wel typisch iets voor mij, overkomt. En wereldreiziger als ik ben.
Gingen ze al voor je staan in de trein? Van, gaat u maar zitten, meneer?
Het was vrij rustig in de trein, je maakt het wel mee, hè?
Martin, je hebt een prachtig weekend gehad. En daar hoort dit nummer bij.
Oh, geen sportmoment?
Nee, we moeten echt door. We moeten naar de
Dit is gewoon een smartlap, alle smartlappen, zeg maar. Ja. En iedereen hoorde dit liedje vroeger wel op de geheime zender. Nationaal werd dit natuurlijk niet gedraaid. Maar het gaat om de fles.
Ja. Toch maar wel weer, hè?
Ja, daar zijn we gisteren mee geëindigd. Het was ook ontzettend gezellig. Met heerlijke speerrips ook bij de baander.
Touw even mee. Ja. Doe even normaal, joh.
Wat heb jij hiervoor gekregen om dit te zetten?
Wat is dit? Dit mag niet eens, hè?
Mag dat niet?
Nee, natuurlijk niet. Oh. We zijn een regionale omroep.
Oh ja, okay. Dus waar waren die speerrips van?
Ja, die waren van de baander.
Bedankt.
Ja.
En tot volgende week. Toch?
Ja, oké. Okay. Gezellig, man.
Leuk. De fles speelde een grote rol. Heel mijn droef bestaan, omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Jij vrouwenvriend, jij schonk sindsdien mijn menig levensles. Ik heb gelachen en geweend bij jou mijn trouwe fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Als ik af gemonsterd was, dan was mijn eerste gang het meisje waar ik veel van hield, mijn hele leven lang. En als een ander nader keek, dan flikkerde een mes. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep weer naar de fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen blijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het noodzijn SOS, dan gaat mijn laatste goed aan wal, gestoken in een fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan.